U luistert naar de podcast bij de voorstelling van Nabucco, gecomponeerd door Giuseppe Verdi. Nabucco is te zien in januari en februari 2020 bij de Nationale Opera in een co-productie met het Opernhaus Zürich en het Teatro Real in Madrid. De regie is in handen van Andreas Homoki en in de orkestbak zal het residentieorkest plaatsnemen onder leiding van dirigent Maurizio Benini. Mijn naam is Benjamin Raus en ik schrijf en vertel over klassieke muziek en opera. Verdi voert ons in Nabucco mee in het Bijbelse verhaal over de historische koning Nebukadnezar II, heerser van Babylon, die in 586 voor Christus het koninkrijk Juda verovert. De opera heette oorspronkelijk volledig Nabucodonosor, de Italiaanse variant van de naam van de Babylonische heerser. Later werd dat ingekort tot het wat lekkerder bekkende Nabucco. Nabucco voert oorlog tegen de Israëlieten en neemt de stad Jeruzalem in. Zijn dochter Fenena is al in de stad. Zij is Babylon ontvlucht met haar geliefde, de Israëlitische prins Ismaële, en wordt nu als koninklijke gijzelaar gebruikt tegen de oprukkende Nabucco. Diens andere dochter, Abigaïle, houdt ook van Ismaële. Maar aangezien hij die liefde niet beantwoordt, zint zij op wraak op hem en haar zuster. Eenmaal terug in Babylon laat Nabucco, die opnieuw op veldtocht gaat, de heerschappij over aan Fenena, daarmee Abigaïle als oudste dochter passerend. Bovendien laat Fenena steeds meer Israëlitische gevangenen vrij. Abigaïle ontdekt in een geheim document dat ze helemaal geen prinses is, maar de dochter van slaven. Met hulp van de hoge priester van de god Baal besluit zij de macht te grijpen. Geruchten gaan de ronde dat Nabucco is gevallen in de strijd, maar hij blijkt nog te leven en verschijnt in Babylon om de coup te verijdelen. Hij roept zichzelf uit tot God, waarna hij getroffen wordt door een bliksemschicht en buiten zinnen raakt. Abigaïle, die nu heerst over Babylon, misbruikt de verwarde toestand van Nabucco om hem een vonnis te laten ondertekenen dat de dood zal betekenen van de Israëlieten en Fenena, die zich inmiddels tot het Joodse geloof heeft bekeerd. Als hij dreigt de ware afkomst van Abigaïle bekend te maken, verscheurt ze het geheime document voor zijn ogen en laat hem gevangen zetten. Vanuit zijn cel ziet Nabucco hoe zijn dochter Fenena en de Israëlieten naar hun executie worden geleid, en hij bidt tot Jehovah om vergeving. Net op tijd wordt Nabucco door trouwe onderdanen bevrijd en kan hij de executie voorkomen. Het standbeeld van de god Baal stort ter aarde. Nabucco kondigt zijn bekering aan tot het Joodse geloof en geeft de Israëlieten toestemming om naar huis terug te keren. Abigaïle verschijnt. Zij heeft vergif genomen en smeekt om de vergeving van Fenena. Ook zij heeft haar vertrouwen geplaatst in de God van de Israëlieten en smeekt om genade en sterft vervolgens. Zacharia, de Joodse hogepriester, roept Nabucco uit tot koning der koningen. Liefde, jaloezie, wraak en waanzin, een onderdrukt volk dat verlangt naar vrijheid, het lijken de ideale opera-ingrediënten. Maar het had niet veel gescheeld of er was helemaal geen Nabucco geweest. Rond het ontstaan van de opera ging Verdi door een inktzwarte periode in zijn leven. In 1838 overleed het 1 jaar oude dochtertje van Verdi en zijn vrouw Margherita, dochter van Verdi's weldoener Antonio Baretti. Dat drama weerhield hem er niet van om zijn eerste opera te voltooien, Oberto Conte di San Bonifacio. De première aan het Teatro alla Scala in Milaan was redelijk succesvol en Verdi ging aan de slag met een tweede opera voor hetzelfde theater, de komedie Un Giorno di Regno. Maar het noodlot sloeg opnieuw toe en in 1840, terwijl hij aan zijn tweede opera werkte, overleed ook Margherita. Verdi was ontroostbaar en je kunt het hem moeilijk kwalijk nemen dat zijn hoofd op dat moment misschien niet meer stond naar het componeren van een luchtige komedie. Un Giorno di Regno flopte jammerlijk. Dat het ook nog eens een tamelijk ouderwetse klucht was in plaats van de meer sentimentele komische opera's die toen meer in de mode waren, had ongetwijfeld ook niet meegeholpen. Verdi nam zich voor om nooit meer een noot op papier te zetten. Er zijn weinig directe bronnen uit de periode dat Verdi begon te werken aan Nabucco. Wat we over deze periode weten, komt uit de memoires die Verdi zelf in 1879 aan zijn uitgever Giulio Ricordi dicteerde. Verdi vertelt daarin hoe de manager van de Scala, Bartolomeo Mirelli, druk op hem bleef uitoefenen om een nieuwe opera te schrijven, ondanks zijn besluit om nooit meer te componeren. Als Mirelli hem geen libretto aan zou bieden, zou Verdi zijn contract, dat gold voor 3 opera's en na Oberto en Un Giorno di Regno dus voor 1 nog te leveren werk, kunnen ontbinden. Mirelli had vertrouwen in de jonge componist en zette door. Ik citeer een stuk uit de memoires en we vallen in op het moment dat Verdi Mirelli bij toeval ontmoet op straat. Het sneeuwde hevig. Hij nam me bij de arm en vroeg me hem te vergezellen naar zijn kantoor in de Scala. Onderweg praten we en hij vertelde me dat hij problemen had met een nieuwe opera. Hij had Nicolai benaderd, maar die was ontevreden met het libretto. Wat moet ik ermee? Nee, ik wil geen libretti lezen. Kom op, het zal je niet bijten. Lees het en breng het dan terug. En hij gaf me het manuscript. Het was op groot formaat papier in grote letters geschreven, zoals de gewoonte was toen. Ik rolde het op, nam afscheid van Mirelli en ging naar huis. Op weg voelde ik een soort ondefinieerbare onrust, een diepe droefheid, een smart die mijn hart vulde. Toen ik thuis kwam, gooide ik het manuscript op tafel met een wild gebaar en stond ernaar te staren. Het was opengevallen en zonder het te beseffen keek ik naar de pagina en las de regel Va pensiero sull'ali dorate. Ik keek naar de volgende versen en was diep geraakt, vooral omdat ze bijna een parafrase waren van de Bijbel, die ik altijd graag heb gelezen. Ik las een passage, toen een andere. Toen, resoluut in mijn besluit nooit meer te componeren, dwong ik mijzelf het boek te sluiten en naar bed te gaan. Maar Nabucco bleef door mijn gedachten spoken en ik kon niet slapen. Ik stond op en las het libretto, niet 1 keer, maar 2 of 3 keer, zodat ik het tegen de ochtend zo'n beetje uit mijn hoofd kende. Toch was ik vast besloten mij aan mijn besluit te houden. En diezelfde dag ging ik terug naar het theater en gaf ik het manuscript terug aan Mirelli. Mooi, nietwaar? Zei hij. Erg mooi. Nou, zet het dan op muziek. Zeker niet. Ik denk er niet aan. Zet het op muziek. Zet het op muziek. En daarmee pakte hij het libretto, stopte het in mijn jaszak, greep me bij de schouders en duwde me niet alleen zijn kamer uit, maar deed de deur voor mijn neus op slot. Wat moest ik doen? Ik ging naar huis met Nabucco in mijn zak. De ene dag een vers, de volgende dag een andere, het ene moment een noot, het andere een frase. Stukje bij beetje werd de opera geschreven. Ongetwijfeld zijn die memoires wat romantisch gekleurd. Hè, dat manuscript dat dan net openvalt op de pagina met tekst van het allerberoemdste koor van de opera. En enige zelfmythologisering is grote componisten niet vreemd. Maar het laat wel zien dat Verdi vanaf het begin door het verhaal gegrepen was. We kunnen het schrijven van Nabucco misschien wel interpreteren als een therapeutische bezigheid, als effectieve rouwverwerking. Sterker nog, Verdi bleek het meer dan goed te kunnen vinden met de zangeres die de rol van Abigaïle zong, Giuseppina Streponi. Vanaf 1847 woonden zij en Verdi samen en in 1859 traden ze met elkaar in het huwelijk. Nabucco betekende in dat opzicht het begin van een nieuw leven. Ook in muzikaal opzicht, want Nabucco was Verdi's eerste echt grote triomf. De opera lanceerde zijn carrière zowel nationaal als internationaal. Maar het is ook uitdrukkelijk het werk van een jeugdige componist die zijn weg nog zoekt in de materie. Iemand met brani en durf. Verdi houdt in dit stadium van zijn carrière van duidelijke contrasten, van plotselinge overgangen van zacht naar hard en is zeker niet bang om de koperblazers veelvuldig en luidruchtig van zich te laten spreken. Na de première in 1842 kenschetsten verschillende critici de muziek als ruig, vulgair en onbeheerst. Verdi zou naar het applaus van het publiek hengelen, ten koste van de kunst. Maar daarmee doen zij de componist tekort. Want zelfs in een onstuimig werk als Nabucco laat Verdi zijn talent voor het onverwachte kleine gebaar merken. Zijn gave voor schoonheid die ons gemoed onmiddellijk weet te raken. Hoort hier de sterfscène van Abigaïle aan het einde van de opera. Andere componisten hadden dit moment wellicht afgedaan met een simpel recitatief of een korte standaardaria. Maar Verdi maakt er een prachtig miniatuurtje van, met een opmerkelijke begeleiding in het orkest van altobo, harp, cello en contrabas, met klankaccenten door de klarinet en fagot en tenslotte zoet fladderende dwarsfluiten. In enkele minuten weet hij toch nog onze sympathie voor Abigaïle te wekken en gunt hij haar een genadig einde. Nabucco is een opera van eersten voor de componist. Met de titelrol schept hij de eerste van een lange reeks rollen voor dramatische bariton, die zo kenmerkend zijn voor zijn stijl dat ze zo'n beetje een aparte stemcategorie zijn gaan vormen, de Verdi-bariton. Het is ook de eerste van een reeks doortastende, strijdbare sopraanrollen, zingende Amazones, die zijn vroege opera's zou domineren. Denk aan Giselda in Il Lombardi, Odabella in Attila, Lady Macbeth in Macbeth. Zoals u net hebt kunnen horen is de nodige tederheid vereist. Maar elders moet Abigaïle de bühne moeiteloos kunnen domineren, met een stem die even krachtig als wendbaar moet zijn. In de relatie van Nabucco met Abigail en met zijn andere dochter Fenena vinden we voor het eerst een thema dat veelvuldig terug zal keren in Verdi's oeuvre, in opera's als Luisa Miller, Rigoletto, Simon Boccanegra en Aida, de relatie tussen vader en dochter. Hoewel het duet tussen Nabucco en Abigail, waarin zij hem in de val lokt en uiteindelijk gevangen laat zetten, een wel erg negatief schabloon vormt, zijn het vaak getroubleerde relaties, waarin de plichten van de buitenwereld de persoonlijke liefde onder druk zetten en vader en dochter uiteen dreigen te drijven. En niet geheel onverwacht levert dat eigenlijk altijd prachtige muziek op. Ook is Nabucco de opera waarin Verdi voor het eerst de mogelijkheden van het koor ten volste verkent. Niet alleen als een soort grote ondersteunende roeptoeter voor de grote solo-scènes van de hoofdpersonages. U hoorde dat aan het einde van het laatste nummer dat ik liet horen, misschien al even. Maar als een personage op zich. Want u begon het zich misschien al af te vragen. Waar blijft het nou? Hij slaat het toch niet over? Want inderdaad, Nabucco is natuurlijk vooral de opera van dat ene koor. Ik vertelde het net al, het waren de beginwoorden van wat wij in Nederland als het slavenkoor kennen. Va pensiero, sulali dorate, vlieg gedachten op gouden vleugels. Die Verdi het eerste duwtje gaven om de opera daadwerkelijk te gaan componeren. En juist dit, zo'n beetje het beroemdste koor aller koren uit de opera, valt zo op door zijn eenvoud. Een rustig stuwend, steeds herhalend orkestmotief in triolen stuwt het koor voort. Het koor wordt eenstemmig gezongen, in versregels met 10 lettergrepen waarin de nadruk steeds ligt op de 3e, 6e en 9e lettergreep. Je wordt als publiek door dat bijna wiegende ritme van orkest en zang bijna in een trance gesust. Tot je door de luidkeelse uitbarstingen van het koor plotseling weer bij de les geroepen wordt. Het is Italiaanse lyriek met een bijna ritueel karakter. En die muziek is juist zo effectief, omdat Verdi zich hier verre houdt van muzikale moeilijkdoenerij. Hij laat een gevangen volk horen, dat als uit één mond hun lijden en hun zucht naar vrijheid bezingt. Maar het stuk heeft in de loop der tijd nog een heel andere lading gekregen. In vrijwel alles wat over Verdi en de opera Nabucco is geschreven, valt te lezen dat het slavenkoor voor het Milanese publiek een krachtige historische parallel vertoonde. Milaan stond in die tijd immers onder Oostenrijks gezag. En de Milanese zouden zich hebben kunnen vereenzelvigen met de door de Babyloniërs onderdrukte Israëlieten in de opera. Zij zouden het koor luid bejubeld hebben en erop hebben gestaan dat het herhaald werd, ondanks een door de Oostenrijkers uitgevaardigd verbod op het biseren van mogelijk opruiende koren. Verdi zou zo met Nabucco een belangrijk symbool zijn geworden in de Risorgimento, de beweging die Italiaanse onafhankelijkheid en vereniging nastreefde. De verbinding van de opera met Italiaans nationalisme is tegenwoordig bijna niet meer weg te denken. Het slavenkoor is zo'n beetje het tweede, officieuze volkslied van het land geworden. Maar was het slavenkoor in Verdi's tijd inderdaad de soundtrack van de Risorgimento, zoals al eens beweerd wordt? Als u benieuwd bent naar het antwoord op die vraag en meer te weten wil komen over Giuseppe Verdi's Nabucco, kom dan in de maanden januari en februari naar een van de voorstellingen in Nationale Opera en Ballet. 45 minuten voor aanvang van elke voorstelling zal ik in de Odeonzaal een uitgebreide inleiding geven over Verdi's eerste grote triomf. Ik hoop u daar te mogen begroeten. Thank you.